zitten.
Ik blijf even staan. Ik zit zo ongeveer 10 uur per dag op mijn werk. Dus voor mij is het veel beter om te staan. Ja. Waar ik het vanmorgen over wil hebben is... In mijn zwakheid wordt Gods kracht zichtbaar. Ik wil jullie eens vragen... wie van jullie is er wel eens zwak? Goed. Ik ben dat soms ook. Als je hier staat, dan lijkt het soms alsof je het allemaal zo goed weet. En ik denk soms is het eerlijk om er transparant over te zijn dat dat niet zo is. De aanleiding waarom ik dit wil vertellen is eigenlijk al een maand geleden. Toen wist ik al waar ik het over wil hebben. Alhoewel ik pas gisteravond de woorden pas goed op papier kon krijgen. Dat was op zich niet zo'n plezierige ervaring voor mij. Ongeveer een maand geleden sprak René Bosman hier. En ik weet niet meer precies wat hij zei, maar het was een fantastische dienst. En het ging erover dat je ook vast moest houden aan God. En dat je gewoon je dingen niet af moest laten pakken door de duivel. Ik kwam die middag thuis en ik kreeg opeens een piep in mijn oor. En dat heb ik wel eens wat vaker, maar dat gaat meestal vanzelf wel weer weg. Maar deze ging niet weg. En ik had hem de ochtend daarna nog. Sommige mensen zeggen daarover, ja, ach, daar leer je wel mee leven. Nou, voorlopig ben ik nog zover dat ik zeg van, daar ga ik niet mee leren leven. De Heer is Heer over mijn lichaam. Hij is ook Heer over mijn gezondheid. Dus daar leg ik het in eerste instantie bij neer. Ik vind het helemaal nog geen reden om daar maar aan te wennen. En in dat stadium sta ik nog steeds. Als je me vraagt hoe het zit, hij piept nog steeds een beetje. Mijn andere oor is weer helemaal beter. Dus wat dat dan gaat, God is goed. Ik liep naar mijn werk vanuit de metro om daar een vastpakkend ook. De Heer is mijn geneesheer en ik maak nergens zorgen. Dat bleef ik ook zo en ik liep vrolijk aan werk. En ik denk, dit gaat nog wel over. En op een gegeven moment in mijn werk, het werd eigenlijk alleen maar erger. En soms is het heel zachtjes, daar heb ik er niet zo last van. Maar soms is het alsof er iemand in mijn oor staat te fluiten. Dus dan heb je er ook echt wel last van. En het hindert je zelfs in gesprekken die je hebt. En ik weet niet wat er gebeurde, maar langzaam maar zeker werd alles wat ik geloofde, werd van me afgepakt of zo. En ik raakte in een soort paniek. Inderdaad, van dit ga ik de rest van mijn leven hebben. En dan kun je zeggen, ja, dat is maar een kleine kwaal, doe niet zo moeilijk. Maar daar gaat het even niet om. Wat er gebeurde met mij was dat ik echt in paniek raakte. En nou weet ik niet of mensen dat herkennen. Ik weet dat veel mensen dat niet herkennen. Maar als je een paniekaanval hebt, je hebt geen idee meer. Dat lag op een gegeven moment ook. Ik stond naar adem te happen, letterlijk en geestelijk en figuurlijk. En ik denk van, jeetje, ik weet niet welke kant ik moet. Ik ben een ommetje gaan lopen, het was mooi weer buiten. Maar ik werd er niet rustiger van. En ik ging weer terug naar mijn werk. Peter belde mij, want we zouden die avond een vergadering hebben. Zie je het zitten? En ik zei in eerste instantie nog ja. En opeens zeg ik, nee, ik zie het niet zitten. Ik ben niet gegaan. Piet en Peter hebben wel een goede bespreking gehad. Dat kan ik jullie wel verklappen. Ik stuurde een mailtje rond op mijn werk. Ik ga naar huis. Ik trek het niet meer. En toen kreeg ik een goede reactie van mijn baas. Wat is er aan de hand? Want ik ga ook niet zomaar naar huis. Moet ik je niet thuis brengen? Toen dacht ik, nou, dat is niet zo'n slecht idee. Want ik voelde me zo dadelijk. Ik denk van, ik weet niet eens wat ik voor gekkigheid ga doen. Ja, niet dat ik gekkigheid ga doen, maar ja, ik voelde me heel raar. En ik heb dat voor het laatst in mijn leven ongeveer 25 jaar geleden gehad. Dus dat was wel lang geleden. Dat was voor mij een soort donkere schaduw die ik al lang weer vergeten was. In die tijd heb ik ook een tijdje, niet zo gek lang, maar kreeg ik ook wat kalmeringstabletten. Die had ik nu niet. Ik had ze dolgraag op dat moment willen hebben, maar ik had ze niet. Ik zat daar op mijn werk. En wat moet je dan? En je collega's, de meeste kennen, ja, die zien wel dat er iets met je aan de hand is, maar ik doe niet raar, ik misdraag mij niet, ik ga niet schreeuwen, ik ga niet gooien met dingen. Dus in die zin functioneer ik voor het oog redelijk normaal. Maar ik vertelde het wel, maar ze hadden geen idee wat ze mee aan moesten natuurlijk. Ja, het enige wat je kan doen als christen is bidden en toch aan Gods beloftes vasthouden. Dus van, maar Er is een werkelijkheid die ik op dit moment helemaal niet beleef. Want als je mij had gevraagd, vergeloof ik niks? En geloof helemaal niks. Zeg maar, er is een werkelijkheid die er wel is. En ik houd mij vast aan dat God mijn Heer is. En ik mag misschien wel eventjes helemaal in paniek zijn. Maar hij is er en hij leeft en hij zal voor me zorgen. En bidden. Nou, dat heeft ongeveer 1 tot 1,5 uur geduurd. En toen was ik weer een beetje bovenuit. En had ik ook weer vanuit God dat stuk zekerheid onder de voeten. Ik zeg, ja, ik geloof het ook weer. Het is er weer. Ik was wel uitgeput. Dus ik was blij dat mijn baas toch zo aardig was om mij met de auto thuis te brengen. Anders had ik met openbaar vervoer moeten. Dat had ik best wel gekund. Maar het was toch wel plezierig om dat zo te doen. Waarom ik dit verhaal vertel is om eens te vertellen van nou ja. Het kan wel ogen dat ik er altijd zo stabiel in sta. En mag hier al 10 jaar een beetje dienen als oudste. Ik vind het altijd, ja, we doen ons best. Hè. Maar het is ook wel eens goed om te laten zien dat het, wij ook het nodig hebben om echt ons aan God vast te hechten. Dat niet altijd vanzelfsprekend gaat. En dat het gewoon wel eens mis kan gaan en dat je dan het nodig hebt om daaraan vast te pakken. En ik heb ook mogen merken dat Gods kracht zich uiteindelijk dan wel weer openbaart. Op dat moment leerde ik ook van, weet je, ik ben normaal iemand, ik moet heel veel dingen, moet ik redelijk hard in zijn. Ik zit in een zakelijke omgeving en dan moet ik redelijk mensen kort houden, of het nou klanten zijn of leveranciers of wat dan ook. En ik kan redelijk mijn mannetje staan. Maar op een gegeven moment kan je het dan dus niet. Dan heb je het niet uit je eigen kracht. Dan heb je dus echt God nodig. Nou, dat was de aanleiding waarvan ik een maand geleden al zei van, daar wil ik het over hebben. Alleen zie je het dan nog maar eens op papier te krijgen waar je het dan precies over wilt hebben. Dus Marja appte mij 2 weken geleden al, weet je al waar je het over wilt hebben? Ik zeg, nou, dit wordt het thema. Ik zeg, maar ik heb nog niks op papier staan. En van de week appte ze mij weer. Toen zei ik, ja, dat is nog steeds het thema. Toen zei ik, 2 Korinthe 12 vers 10, dat wordt het kernvers. Ik zeg, en voor de rest heb ik nog niks op papier staan. Nou, dat heb ik nu wel. En ik wil met jullie een brief lezen van Paulus inderdaad aan de Korintiërs. Het wordt de 2 Korintiërsbrief. Het is misschien goed om iets te vertellen over de achtergronden van die 2 brieven. In die 2 brieven, Paulus schrijft 2 brieven aan die gemeente. In die gemeente, nou, er gaat van alles mis, maar dat is nog niet eens de kern van het verhaal. Er zijn daar mensen in, binnen en buiten die gemeente, die eigenlijk zeggen, ja, die Paulus, wie denkt die Paulus nou eigenlijk wel dat hij is? En die mensen kunnen blijkbaar, zijn goede redenaars, kunnen veel beter spreken. Paulus zegt ergens van zichzelf dat hij niet zo'n goede spreker was, maar dat hij wel kwam met tekenen en kracht van de hemel. En maar je hebt de mensen die fantastisch kunnen spreken. En ze zeggen, ja, die Paulus, maar die had toch eigenlijk geen verhaal? Moet je eens naar mij luisteren? Nou, daar had hij mee te maken. Dus Paulus verweert zich eigenlijk in beide brieven tegen de zogenaamde kracht van de anderen. En moet eigenlijk zijn autoriteit als apostel. En je leest iedere keer tussen de regels door dat hij dat eigenlijk heel vervelend vindt om dat te moeten doen. Maar moet hij zeggen van, ik ben wel degelijk een apostel van de Heer Jezus. En wie zijn ze nou eigenlijk, met welke kracht zijn zij gekomen? En in de eerste brief noemt hij dat niet kracht en zwakheid, maar noemt hij het de dwaasheid van het kruis versus de wijsheid van deze wereld. En dan zegt hij, de Joden begrijpen het kruis, of nemen aanstoot aan het kruis en de Grieken vinden het belachelijk. Maar dan zet hij eigenlijk ook al de zwakheid, zogenaamde zwakheid van God tegenover de kracht van mensen. En hij zegt, het zwakke van God is sterker dan het krachtige van de mensen. Nou, in de tweede brief gaat hij wat meer in op echt het thema zwakheid. En ik heb best wel een aardig stuk om te lezen, maar ik begin bij 2 Korinthe 4. En daarin zegt hij, oh sorry, ik zal even wachten tot u het opgezocht heeft. Dat is wel aardig. Ik heb het uitgeprint, maar zo snel. En ik begin bij vers 7. Ik heb nog een Bijbel over voor iemand die hem hebben wil, mag ook. Maar wij zijn slechts een adempot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven: ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons net als Jezus zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods grootheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. En wat ik voor mezelf eigenlijk onderstreept heb, is een aantal dingen. En dan ga ik terug naar vers 7. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Als je een kind van God woont, woont de Heilige Geest met al zijn kracht in je. Er zijn verschillende woorden voor de Heilige Geest. Een van de woorden is dynamisch, van het woord dynamiet. Die kracht die woont in jou. Daarmee kun je in de wereld ook de autoriteit van Jezus laten zien, ook over je eigen leven, zoals ik gelukkig dat ook mocht doen. Ik mocht uiteindelijk over die angst mocht ik de autoriteit van Jezus uitspreken. En die kracht overwint. Maar er staat hier, het moet duidelijk zijn dat die kracht niet van onszelf komt, maar van God. En soms laat God daarom onze zwakheid duidelijk blijken, zodat het duidelijk is dat de kracht die er is niet uit onszelf komt. In vers 10 staat er, wij dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Ja, dat is op een bepaalde manier altijd aanwezig. Hè? Dus het sterven van Jezus, wij leven nog in een sterfelijk lichaam. Dus ja, er zijn toch wel dingen die... ik geloof in genezing, dat heb ik net al gezegd. Maar er zijn ook dingen waarvan je dat soms toch dat sterfelijke zichtbaar ziet worden. Maar waarom? Omdat je ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt. En dat begint in eerste instantie in onze geest. En dat werkt dan door in onze ziel. Dus in onze geest ontvangen we het leven van God. Raken we er, en vraag niet hoe, maar je raakt er intuïtief van overtuigd dat het waar is, dat God in je woont. En dat geeft je uiteindelijk stabiliteit in je ziel, in je hart, in je emoties en in je verstand. En dat kan dus verder doorwerken in genezing en herstel van je lichaam. En datzelfde zegt hij eigenlijk ook in vers 11, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Hij zegt niet dat sterfelijk bestaan is er niet meer. Oké, we hebben eeuwig leven als je een kind van God geworden bent, maar het eeuwig bestaan met een nieuw lichaam, dat komt nog. Dus het sterfelijk bestaan, zoals dat is er op zich wel aanwezig in ons leven. En toch zegt hij ook het leven van Jezus wordt in ons zichtbaar. In vers 16 zegt hij, ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, uiteindelijk gaat het lichaam gaat weg, dan zegt hij, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Dus hoe je geestelijk bent en als je met God leeft, dan word je, als dat goed is, iedere dag, ja, dat klinkt een beetje raar, opnieuw geboren is misschien het juiste woord, want het gebeurt maar eenmaal, maar je wordt toch iedere keer vernieuwd. Je mag iedere keer als het ware jong worden. Ik heb daar aan het eind van mijn verhaal nog een mooie tekst over die ik als bemoediging mee zal geven, maar die zegt dat nog wat duidelijker. En dan zegt hij, en dat is wat ik toen gedaan heb, maar wat je ook gewoon in de normale dagelijkse omstandigheden mag doen. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare eeuwig. Dat staat in vers 18. Dus als je geconfronteerd wordt met de zwakheden en moeilijkheden in je leven, of nou van je lichaam is of van de omstandigheden, dan kan je dat dreigen mee te slepen. Maar hij zegt, richt je op de, onzichtbare dingen. Ergens anders, ik geloof in de Colossensebrief, breidt het vanuit zich, de onzichtbare dingen, de dingen die boven zijn. Kijk daarna, richt daar je hart op. Hoe doe je dat? Dat doe je door bidden, door zingen, door bijbelversen die je kent van Gods beloftes hardop uit te spreken. Nou, dat tot zover een stuk overdenking van dit gedeelte uit de Korinthebrief. Ik lees verder vanaf hoofdstuk 5 vers 1, dat sluit aan op waar we geëindigd zijn. En dan zegt hij, wij weten dat wanneer ons aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. Wij zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Nou, een heleboel volzinnen. Als ik het samen mag vatten, zegt God, ja, dat, of zegt Paulus hier, van, ja, dat lichaam wat je hier hebt, ja, dat is wel een aardse tent, dus dat zal op een gegeven moment zal dat weggaan. En hij zegt, we zouden wel willen dat alles wat we eigenlijk al in de hemel zullen krijgen, dat dat er nu in één keer eroverheen valt. En dat het hier ook volmaakt in orde zal zijn. Maar hij zegt, dat is niet zo. Hij zegt, we leven soms onder een zware last. Maar hoe weten wij dat we toch dat kind van God zijn? En dan gaan we verder bij vers 5. En dan zegt hij, hiervoor heeft God onszelf gereed gemaakt door ons geest als onderpand te geven. Dat is iets wat we hier en nu al mogen weten. Als de Heilige Geest woont in je en als die in je woont, weet je dat je alles wat in de hemel en op de nieuwe aarde komt, dat ook voor jou weggelegd is. Dus we blijven altijd vol goede moed, gaat hij verder. Ook al weten we dat we, zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Nou, er volgen nog een heleboel hoofdstukken van Paulus aan de Korintiërs. Ook dingen die voor dit thema niet zo relevant zijn, die specifiek gaan over de situatie in Korinthe. Dus ik maak een hele grote sprong. Ik ga naar 2 Korinthe 11. En daar lees ik eigenlijk maar twee versen uit. En daarna zal ik naar 2 Korinthe 12 gaan. En 2 Korinthe 11 zegt hij, schrijft Paulus, als er iemand zwak is, dan ben ik het wel. Gaan anderen onder verleiding gebukt, ik word erdoor verteerd. Als ik mij dan toch op iets moet laten staan, doe ik het op mijn zwakheid. Dus hij zegt nergens van, kijk mij nou eens geweldig geloof, kijk mij het nou eens allemaal voor elkaar hebben. En zo moeten jullie ook zijn. Hij zegt, nee, ik ben zwak. En hij heeft het niet alleen over zwakheden waarmee je geconfronteerd wordt. Hij heeft het ook over verleidingen en dat soort dingen. Dus dan praten we gewoon over zonde en dingen die je verkeerd doet. Ook wij als christenen moeten ons niet altijd beter voordoen dan we doen. We worden geconfronteerd met verleidingen. En als we eerlijk zijn, geven we daar soms aan toe. En daar kunnen we beter eerlijk over zijn. En dan is daar altijd een weg van terug. Maar je kan je beter niet schijnheiliger voordoen dan je bent. 2 Korinthe 12 ga ik vanaf vers 7 lezen. En daar heeft Paulus het waarschijnlijk over iets in zijn lichaam. En dan zegt hij, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En vers 10 heb ik weer onderstreept. Misschien zou je zelf een ander vers willen onderstrepen. Maar er staat, omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. En schep Paulus nou op over zijn zwakheden? Nee, eigenlijk niet. Hij zegt, ik schep op over omdat Christus mij in die situatie kracht heeft. Dus waar ik het over wil hebben, is de kracht van Christus. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij zegt, ik heb wel vreugde in mijn zwakheid, omdat hij ervaart dat God daar krachtig in aanwezig is. En dat is denk ik iets wat ik weet niet hoe dat bij jullie ligt. Bij mij is dat zo, als mijn leven gewoon voortkabbelt en te stabiel, dan is dat ook wel eens het moment dat ik wat een beetje van God afdrijf. Op het moment dat ik zwak ben, heb ik God nodig. Word ik daarmee geconfronteerd. En soms zie ik dan veel meer van God. Ik heb daar een mooi citaat over gevonden. En ik weet niet of jullie hem kennen. Hij schijnt heel bekend te zijn, maar ik had nog nooit van hem gehoord. Anselm Grün, dat is een Benedictijner monnik. En die schijnt heel veel boeken geschreven te hebben. En hij schijnt ook dingen gezegd te hebben waar ik het niet mee eens ben. Nou, dat zal allemaal wel. Maar dit is een hele mooie uitspraak van hem, vind ik. Niet mijn deugdzaamheid opent mij op de eerste plaats voor God, maar mijn zwakheid, mijn machteloosheid, ja, zelfs mijn zonde. Dus wat maakt mij open voor God? Niet dat ik het allemaal zo goed doe, maar mijn zwakheid, mijn machteloosheid en zelfs mijn zonde. Of misschien mijn falen in dat soort dingen. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk voor ons, zoals we hier zitten, met elkaar, als gemeente? Ik denk dat er behoefte is, niet alleen onder ons, maar ook juist bij de wereld om ons heen, om eerlijke mensen te zien. Dus niet te zien dat allemaal mensen die het allemaal zo goed weten en mensen die het allemaal zo goed voor elkaar hebben. Er is denk ik een enorme behoefte aan zichtbare kwetsbaarheid onder en van christenen. Je bent kwetsbaar als je moed hebt om zwak en onvolmaakt te zijn en dat oprecht en zonder angst met anderen deelt. Juist daardoor creëert de geest verbondenheid en nieuw lichaam. De kerk zit niet vol heiligen en we moeten die schijn ook niet wekken. Maar we zitten met mensen die hun leven kennen vol van zwakheden. Falen, twijfel, wonden en mislukking. Of zeg ik nou dingen die erg schokkend zijn? En Paulus is daar eigenlijk heel eerlijk over. Paulus is iemand die zegt in 1 Thessalonicenzen 2 vers 8, dat hoef je niet op te zoeken, het is heel kort. Maar hij zegt daarvan, ik heb niet alleen het evangelie met jullie gedeeld, maar ook mijn eigen leven. Dus ik heb niet alleen maar verteld wat het evangelie te bieden heeft, in de theorie. Maar hij zegt, jullie hebben ook mijn eigen leven gezien. Meestal woonde hij 2 jaar op een plaats voordat hij die gemeente weer verliet. En had hij genoeg onderwijs meegegeven, zodat daar de plaatselijke gemeente mee verder kon. Dus zij zagen hem ook leven. Ze zagen hem ook worstelen dagelijks met zijn zwakheden. En Paulus is iemand die na zijn bekering niet een volledig genezen en omgevormd mens is. Zijn leven is vol tegenslagen. Ook wel omdat hij juist als apostel dient. Maar hij heeft toch een prachtige boodschap. En die hebben we al gelezen in 2 Korinthe 4. Het is de schitterende luister van Christus. Hij zegt, maar die schat die zit in aardevaten, aardepotten. Kwetsbare, zwakke en onvolmaakte mensen. Daar zit de schitterende luister van Christus in. Dat is eigenlijk wonderlijk, hè? Dat volmaakte van God, het schitterende, in ons als onvolmaakte, kwetsbare, zwakke en soms zondigende, laat ik het dan zo zeggen. Want onze zonden zijn ons op zich vergeven, maar zondigen wel eens. Maar toch is daar die luister van Christus in zichtbaar. God openbaart zich daarin. Nou, het is in onze cultuur niet heel makkelijk om die zwakheid en kwetsbaarheid aan elkaar te tonen. En misschien zijn we daar in de kerk ook niet altijd goed in geweest, van origine. We wisten altijd prima te zeggen hoe het moest. We hadden, dat is wetticisme, maar we wisten eigenlijk niet eerlijk te vertellen hoe we het nou echt deden. En ik denk dat het nodig is dat we dat wel aan elkaar beleiden. En natuurlijk hoef je niet alles te beleiden. Ik heb hier iets van mijn leven met jullie verteld. Ik heb niet alles van mijn leven met jullie gedeeld. Er zijn ook dingen waarvan ik denk, laat ik het zo zeggen, ik ben niet getrouwd, dat ben ik nooit geweest. En daar gaat het nu vandaag niet over. Maar soms heb ik de behoefte om iets diepers en intiemers en misschien ook wat niet zo fraai is aan mijn leven met iemand te delen. Dan zoek ik een goede vriend op om dat te delen. Je hoeft natuurlijk niet alles aan plein publiek te gooien. Maar het is wel nodig dat je kwetsbaar leert zijn en soms dingen deelt. En daarin kan Gods kracht zichtbaar worden. Het zij direct, het zij door woorden van bemoediging van die ander heen. En je zal dus soms moeten afdalen vanuit hoe het zit in het evangelie naar je eigen aardse werkelijkheid van machteloosheid, onvolmaaktheid, gebroken dromen en mislukte idealen. En soms zijn er dingen die blijkbaar in je leven blijven. Ik zei al van, ik heb nog steeds een lichte piep in het oor, maar ik geloof dat God het gaat genezen. Daar heb ik ook wel, dat is niet zo aardig om te zeggen. Ik heb er inmiddels ook wat andere aanleiding voor. Kijk, als je gewoon stopping hebt in je buis van, hoe heet die oude Griek? Eustachius. En vervolgens heb je nog een verstopt oor, dan zijn dat ook praktische dingen die opgelost kunnen worden. Maar dat wist ik toen nog niet. En zelfs over die kleine kwalen is God mijn genezer. Maar Paulus bad voor iets en God heeft hem dus duidelijk te kennen gegeven dat het zo zou blijven. Ik zeg altijd, het is ongezond om ziek te willen zijn. Dus het gaat er niet om dat je dus zegt van nou ja, dat is dan mooi of zo. Ik bedoel, het is gezond om te verlangen om beter te zijn. Dus ik loop bij Hemelse Vader aan en blijf bij hem aanlopen. Maar soms kan je een antwoord krijgen als Paulus. Nou, maar dan is God daar ook duidelijk over. Dan weet je dat ook. Maar daarin zegt God wel tegen Paulus van, de Heer zei, mijn genade is genoeg. En Paulus weet dat dan ook. Van, ik moet dan uit leren in die zwakheid uit de kracht van God te leven. En daar mag ik dan ook iedere keer naartoe kijken. Dat er niet alleen die zwakheid er is, maar dat ook Gods genade en zijn kracht er is. Nou, er zijn eigenlijk vier dingen die je uit al die bijbelgedeeltes een beetje kan halen. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En ik laat mij liever voorstaan op mijn zwakheid in plaats van op mijn kracht, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Het derde punt is, omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. En het vierde punt is dan, dat is eigenlijk een soort conclusie, in mijn zwakheid ben ik sterk. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je op zich altijd per se heel blij moet zijn met die kwetsbaarheid aan zich die er is, of die zwakheid. Onze kwetsbaarheid of onze zwakheid is niet onze kracht, maar in onze kracht, in onze kwetsbaarheid kunnen we Gods kracht gaan ervaren. Waar je jezelf tegenkomt, waar je jezelf tekort schiet of het niet meer haalt, kun je God ontmoeten. En wat ik al zei, zolang je het zelf kan, heb je God misschien eigenlijk wel niet nodig. En als je het niet nodig hebt, dan kun je God ontmoeten. En dat geldt persoonlijk, maar het geldt dus ook voor een gemeente. We zouden eigenlijk een gemeente moeten zijn die durft te zijn, een gemeente van kwetsbare mensen die falen, die zwak zijn en die dat met elkaar delen. En dat ook met mensen naar buiten delen. Want, nogmaals, ik heb het al gezegd, maar en ik heb het ergens anders ook wel gezegd. Als ik iets merk aan mensen in de wereld, is dat ze niet de behoefte hebben aan een christen die zegt hoe fantastisch het allemaal wel niet gaat met zijn leven. Maar een christen die ook zegt van, ik faal ook wel eens, of ik ben ook wel eens ziek, of ik heb ook wel eens dit. Maar die daarover dan ook kunnen vertellen hoe die kracht van God daarin zichtbaar wordt. Maar vertel niet dat jou niks overkomt, of dat je geen moeite hebt, of dat je geen pijn hebt. Vertel ook niet dat je nooit twijfelt. Ik weet niet of ik nooit getwijfeld heb aan God. Sommige mensen zeggen dat. Ik heb daar wel eens aan getwijfeld en ik schaam mij daar niet voor. In die twijfel heb ik God ook weer gevonden. Maar ik denk dat mensen behoefte aan hebben dat je daar eerlijk in bent. Nou, dan kom ik. Ik merk dat ik een pagina vergeten ben, maar dat is niet zo erg, dat weet ik wel. Dat ga ik opzoeken. Maar even nogmaals, hoe ga je voor jezelf om als je dus in een situatie zit die je niet ziet zitten? Eerst is altijd roep God aan, ga gewoon bidden. Tweede, spreek de belofte van God gewoon hardop uit. Derde is, als je dat kan, ik ben daar iets minder goed in, maar dat doe ik dan soms toch wel, zing. Kun je schuin een streep tussen zetten. Zet een goed opwekkingslied op je iPhone of wat dan ook. En het laatste is, of misschien is dat wel iets wat je eerder moet doen. Bel een broer of zus op en zeg van, ik heb behoefte aan bemoediging nodig. En deel wat je nodig hebt. Nou, dan had ik wat versen ter bemoediging. En ik merk dat ik een blaadje niet meegenomen heb. Maar dan moet ik even kijken. Oh ja, het eerste komt volgens mij uit de Filippense brief. En er staat in de oude vertaling dan, die ken ik uit mijn hoofd, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dus ik kan alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hou dat vers altijd voor ogen als je zwak bent. Ik kan alle dingen in hem die mij kracht geeft. En volgens mij staat het in Filippenzen 4. Omdat het zo kort is, zoek ik hem niet op. De andere zoek ik op. Dat was een bemoediging uit Jesaja. Jesaja 40. En dan vanaf vers 28 tot met 31. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs de sterkste helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput. En die belofte ligt er voor ons allemaal. Alleen daar moeten we soms om vragen als we zwak zijn. Dan vragen we of God ons vult met die kracht die hier in Jesaja staat beschreven. En dan zullen we gaan ervaren dat we niet moe worden. We lopen maar niet, worden niet moe. Dat we rennen maar niet uitgeput worden. En dan zullen we ook ervaren dat dat de bovennatuurlijke kracht van God is, omdat we dat uit onszelf nooit gekund zouden hebben. Nou, dat is waar ik mee af wilde sluiten. Ja. Vader, dank u wel dat we de Heer Jezus mogen kennen. Dank u wel dat we ook met de waarheid soms geconfronteerd mogen worden, dat we gewoon zwakke mensen zijn. Heer, en dat we u nodig hebben, Heer, en dat we het uit onszelf niet kunnen. En ik wil u bidden dat u ons vult met de kracht van uw Heilige Geest, maar dat we ook mogen beseffen dat als we het op het moment niet hebben, dat we u altijd mogen vragen om die kracht, en dat we altijd bij u aan mogen lopen om vervuld te worden van die kracht van u die alles kan overwinnen. Heer, alle dingen die wij zelf niet kunnen overwinnen. En ik bid dat u ons ook helpt om eerlijk naar elkaar te zijn, en dat is te zeggen wanneer het niet zo goed gaat, Heer, en dat we elkaar dan ook eerlijk kunnen bemoedigen vanuit uw woord, vanuit uw belofte, dat we naar elkaar kunnen luisteren en met elkaar kunnen bidden. Heer, help ons om zo met een ouderwets woord, waarachtige gemeente te zijn. Een gemeente die eerlijk is en oprecht. Ik wil het zo vragen in Jezus' naam. Amen.